Welkom bij de Hartmuseum podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie, professor Dr. Erik Moorman. Erik, wederom, welkom.
Ja, goed zo, ja.
We gaan deze aflevering een klein object bespreken, een eikenblad fibula. Maar dat is de aanzet tot een groot verhaal. Maar laten we eerst met het eikenblad fibula beginnen. Of fibula, zeg ik.
Fibula, dat is fibula. Een mantelspeld, eigenlijk in de vorm van onze veiligheidsspeld. Dus met een de naald, die steek je in een soort hoesje als het ware, wanneer je die door de stof hebt gedaan. En dan blijft dat ding zitten. Dat is dus een hele oude uitvinding. En we noemen dat een fibula, dat is iets van een speld in het Latijn. En die dingen komen in allerlei culturen al in de derde, tweede eeuw voor de gangbare jarentelling voor. En blijven heel populair tot ver in de middeleeuwen en altijd daarna. Want onze veiligheidsspelden komen daar vandaan. Alleen de onze zijn niet versierd. En dat was dan wel bijzonder dat de boog van de speld, dus het gedeelte dat vast zat aan de houder van de naald, zeg maar, dat kon worden versierd op allerlei manieren.
Dus eigenlijk een heel alledaags voorwerp.
Een heel alledaags voorwerp, waarvan er natuurlijk ook weer honderdduizenden gemaakt zijn. En die konden van brons zijn, ijzer misschien nog niet zo goed omdat het gauw brak. Dat was niet zo'n goede kwaliteit. Dus meestal van brons. Misschien ook wel eens van zilver en goud voor dure exemplaren, maar dat is dan nauwelijks overgeleverd. Wat we hebben is altijd brons.
En waarom staat hier dan een eikenblad als versiering?
Dat is een vorm van versiering. Er zijn dus allerlei. Je kunt het op allerlei manieren versieren. Of je maakt die bovendraad van de veiligheidsspeld zelf in de vorm van een voorwerp. Er zijn dus ook allerlei andere dingen. Ook in kleine dieren bijvoorbeeld. Of een slak of een wat dan ook. Maar ook een plantvormig motief. En dat eikenblad is daar dan hier een hele mooie voorbeeld van. En in dit geval lag het blad, was gesoldeerd op die draad, de schroefdraad van de speld.
En had het eikenblad dan ook nog een bepaalde betekenis?
Ja, of dat hier natuurlijk bij deze speld het geval is, weet je niet zeker. Maar op zich was het eikenblad een eikenblad van een boom die gewijd was aan de grote goden Mars en Jupiter.
De eikenboom.
De eikenboom en dan eigenlijk ook wel weer de varianten die wij kennen als de steeneiken vooral. De kwertsja die in het Middellandse Zeegebied groeit met hele harde, stevige bladeren die ook zelfs bijna de winter konden blijven zitten voor een deel. En van dat soort bladeren werden kransen gemaakt.
Kijk.
Die op allerlei manieren dienst deden. Namelijk bij overwinningen, bij bepaalde wedstrijden kon je een krans krijgen, dus als sportman. Maar voor de Romeinen was dat vooral een symbool van het goede burgerschap.
Kijk, dan komen we bij het grote verhaal,
ja,
waar ik net al naar verwees, inderdaad. De eikenbladkrans. We hebben geen eikenbladkrans uit de tijd van Caesar, maar er staat wel een grote eikenbladkrans afgebeeld in de tentoonstelling. Nou denk ik altijd bij Caesar aan de lauwerkrans. Waarom een eikenbladkrans?
Omdat dus dat die boom was verbonden met de oppergoden. En de oppergod Jupiter was voor de Romeinen dan ook de leidsman in alles. En zijn bladeren, zou je kunnen zeggen, de bladeren van zijn boom, waren daar dus een symbool van. En die krans, die kon, zeg maar, zoals een soort ridderorde of een hele hoge onderscheiding worden uitgereikt door de Senaat aan een persoon die bijzondere verdiensten had. En dat was de Corona Civica of Civica. Daar zit natuurlijk burger in, de burgerkrans. En zoiets werd dan niet echt gedragen, werd een keer opgezet en daarna natuurlijk als symbool thuis bijvoorbeeld bewaard. En bovendien, ja, die bladeren drogen uit en dan blijft er niet zoveel van de krans zelf over.
Maar Caesar had zo'n eikenbladkrans.
Die zal zo'n krans kunnen hebben gekregen, al weten we dat niet zeker. Je hoort wel het verhaal bij dat Marcus Antonius, dus een van zijn bondgenoten, in het laatste jaar van zijn leven, dat weet Caesar nog niet, maar laten we zeggen, wij weten dat dan, dat hij probeert bij een openbare zitting van een groot feest, dat over de stichting van Rome gaat, Caesar zo'n krans op het hoofd te zetten. En hem daarbij de gave en de kwaliteit van een koning te geven.
En hij biedt ook echt een eikenbladenkrans aan, omdat dat de hoogste...
Omdat dat de hoogste uit het verkiezing is, ja. En Caesar is daar Mordicus tegen, zo laat hij het blijken. En dat is wel slim van hem, want koningen, daar hadden de Romeinen er wel ooit van gehad, maar daar wilden ze niks van weten. Men wilde niet het idee krijgen dat iemand de alleenheerschappij zou krijgen, zoals een koning die had gehad, met het terzijde schuiven van alle officiële openbare ambtenaren en rangen.
Maar er wordt ook wel gezegd dat juist het aanbieden van Marcus Antonius van die eikenbladenkrans, dat het begin was van het hele proces dat uiteindelijk zou leiden tot de moord op Caesar.
Het wordt zeker misbruikt en daarom zal Caesar daar zelf dus al zo keen op zijn geweest om er van af te zien. Maar ja, het kan natuurlijk dan tot een rollen leiden. Ja, hij kreeg een krans aangeboden, zie je wel, hij is uit op.
Ging het
zonder
ook?
Dat men dan het zinnetje afmaakt. Hij kreeg een krans aangeboden, maar hij heeft hem geweigerd. Dus dat had het moeten zijn, ja.
Ging het ook niet een beetje om de reactie van het publiek te peilen?
Dat zou heel goed kunnen. Ja, we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Het verhaal wordt maar één keer overgeleverd. En dan gaat het eigenlijk vooral om die reactie van Caesar. Maar dan wordt, dacht ik, ook wel gezegd dat het publiek er helemaal niet zo tegen was op dat moment. Maar dat zijn dus aanhangers van hem geweest die dat hebben gehad.
Maar de eikenbladkrans, voor iedere Romein was het helemaal duidelijk wat de betekenis daarvan
was. Ja, die werd ook bij victorie, bij overwinningen opgezet. Dus op zich kon je zo'n ding ook dragen. En dan vanaf de echte keizertijd, vanaf Augustus, zien we ook bij portretten van die keizers dat die corona civica, die krans van eikenblad, ook wordt mee afgebeeld in portretten. En dan geeft dat de kwaliteit aan van de keizer als de eerste burger. Hè. Zoals wij een burgemeester de eerste burger noemen, zo zou je dan dus kunnen zeggen. De keizer is de eerste burger. Die is even gelijk als de andere burgers, maar net door zijn kwaliteiten en door zijn functies net iets hoger.
En wat is eigenlijk het verschil tussen een eikenblad, een olijvenblad en een lauwerkrans?
Dat zijn drie planten, maar die hadden voor een deel natuurlijk ook verschillende betekenissen. Die waren ook verbonden met goden. Lauwerkrans en olijventakken werden eigenlijk verbonden met Apollo. Ook met spelen. Bijvoorbeeld, het is aardig is dat bij de verschillende grote wedstrijden, de Olympische Spelen, werd een eikenbladkrans of een olijfkrans. Dat is geloof ik niet eens helemaal zeker gegeven. Bij de Spelen die voor Apollo werden georganiseerd, kreeg je een olijfbladkrans. In een andere wedstrijd die ter ere van Zeus werd en Jupiter werd gehouden, kregen ze een krans met myrte. Er waren dus heel veel soorten kransen. Maar kransen zijn eigenlijk in al die vormen, net als bij ons, een ereteken.
Het zijn eigenlijk ridderorders.
Een soort ridderorde.
Dat zal per periode hebben verschild. Maar als je dan naar de tijd van Caesar kijkt, dan is de eikenbladkrans de hoogste onderscheiding.
Ja, dat is dan niet eens zo'n periode. Dat is meer dan in de sfeer of het moment waar die thuis wordt. Namelijk bij iets wat met de staat te maken heeft. En die lauwerkrans zou je ook voor allerlei andere kwaliteiten kunnen geven. Bijvoorbeeld inderdaad zoals dat aan dichters gebeurt. Het Engels heeft het nog over een poet laureate. Een dichter met een lauwerkrans op.
Nou, hebben we net gehoord over de eikenbladenkrans, maar er is geen Asterix en de eikenbladenkrans van Caesar. Er is wel een Asterix en de lauwerkrans van Caesar.
Lauwer is laurier. Hè?
Daar gaan Asterix en Obelix op zoek naar de originele lauwerkrans van Caesar, om daar vervolgens helemaal aan het eind een ragout mee te kruiden.
Ja.
We gaan het natuurlijk even over die krans hebben, want waarom gaat het bij Asterix over een lauwerkrans, terwijl hier in de tentoonstelling een eikenbladenkrans staat?
Ja, dat denk ik heel veel dat door elkaar gehaald is. Ook in de oudheid zelf wel. Ik zei al, je kon ook lauwerkrans krijgen. Dat kon ook bij allerlei verdiensten worden uitgereikt. Daar zal officieel zeker het verschil hebben bestaan, zoals ik dat net ook heb proberen duidelijk te maken. Maar in allerlei verhaalvorming is dat door elkaar komen te lopen. Dat maakt ook niks uit, vind ik.
Had Caesar ook een lauwerkrans?
Ja, die zal hij zeker wel hebben gehad ook, ja. En dan wordt er natuurlijk bij hem dan al in de oudheid natuurlijk over gegniffeld dat hij zo'n krans zou hebben gedragen ook om zijn kaalheid te verbergen.
Maar daar zou ik me kunnen voorstellen dat je daarvoor de krans met de grootste bladeren gebruikt.
Dan zou hij een vijgenbladkrans moeten nemen.
Ja, inderdaad.
Ja, we zien hier het verdort meteen, dus wat heeft het voor zin?
Ja, over dat verdorren gesproken, want dat, dat zei je net ook al. Heeft bijvoorbeeld Caesar dan meerdere exemplaren van zo'n
dat
krans?
Dat zou ook kunnen. Kijk, als je die bladeren zorgvuldig droogt, dat weten we zelf van laurierblad, dat we ook in de soep doen of in de ragout, dan blijft dat heel lang een beetje grijs-groen, maar het blijft bewaard. En dat kunnen, en olijftakken kun je ook wel mooi laten drogen. Ik denk ook zelfs eikentakken. Die dingen werden ook nagemaakt in goud. En daarvan hebben we ook voorbeelden uit graven uit de 5e eeuw voor onze gangbare jaartelling, uit de Griekse wereld. Het is een heel oud teken om iemand een uitverkiezing te geven.
We zien hier in de Asterix ook uiteindelijk dat Caesar de lauwerkrans draagt tijdens een triomftocht.
Ja.
Werd dan inderdaad een echte krans van
ja, die werd boven het hoofd gehouden. Ja, door of iemand die achter de triomfator staat. In
nou, dat staat ja. hier dus goed ja. afgebeeld. Ja. Maar werd dan een krans van echte bladeren of een gouden?
Dat weet ik niet. Ik zou me kunnen voorstellen dat het afhankelijk wel echte bladeren zijn, maar dat men op een gegeven moment dan ook voor de mooi een gouden krans heeft genomen, die dan weer schitterde bij de triomftocht. Ja.
Nog even over de, ja, in dit geval slaafgemaakte, die de lauwerkrans vasthoudt. Hij is daar erg trots op in de strip. Werd dat ook vastgehouden door een tot slaafgemaakte? Of was er iemand anders voor?
Ja, of dat er ook eens priesters voor zijn, dat is helemaal niet zo duidelijk. Dat is natuurlijk wel een persoon die heel dicht bij de triomfator achter hem staat. Dus het moet ook wel zijn dat het een persoon is die je kunt vertrouwen en die dat goed doet. En bovendien, fysiek ja. moet die man het ook nog volhouden, want die moet urenlang die krans met zijn hand omhoog houden boven het hoofd, terwijl die wagen door die stad hobbelt met de triomfator erop.
En wat voor krans zou die dan hebben gedragen?
Kan laurier zijn geweest.
Kan laurier zijn geweest, inderdaad, bij een triomftocht.
Ja, die Corona Kivica is echt iets anders. Dat is geen triomfkrans. En de laurierkrans wel.
En wanneer droeg je de Corona Kivica?
Nooit. Dat was één keer zo'n uitverkiezing. En dan hing dat ding volgens de traditie boven de deur van je huis, bij de ingang.
Je zei net al, er waren kransen van allerlei verschillende bladeren.
Ja.
Van allerlei verschillende bomen, planten. In dit geval hebben ze, omdat ze de originele lauwerkrans stelen, hebben Asterix en Obelix een andere versie, een vervanger laten maken van basilicum.
Ja, dat is ook wel geestig, omdat natuurlijk dat kan ook in die soep.
Is daar iets over bekend, de basilicumkrans?
Nou, niet dat ik weet, ja.
Lijkt me een vrij
tere aangelegenheid.
Ja, ja.
En het is ook een beetje kleinig allemaal, ja. Het moeten toch wel wat grotere bladeren zijn.
Ja.
Maar ik vind het wel erg leuk, ja.
De eikenbladfibula en ook afbeeldingen van de eikenbladenkrans, die kun je natuurlijk in de tentoonstelling over Julius Caesar komen bekijken. Maar hoe de lauwerkrans van Caesar wordt afgebeeld in Asterix en hoe die tijdens een triomftocht boven zijn hoofd wordt gehouden, komt dat een beetje overeen met hoe het er destijds aan toe
ging. Ik denk dat dat heel aardig is overgenomen uit antieke bronnen en uit kennis die we erover hebben. Ja, dat hebben ze goed gedaan.
Duimpje omhoog, duimpje
omhoog,
naar beneden.
Ja, ja, omhoog dus.
Omhoog, duimpje omhoog. Heel mooi. Wat is er deze kerstvakantie allemaal te doen in Hartmuseum? Nou, om te beginnen is er gratis entree voor de jeugd tot en met 17 jaar. En zijn er ook 3 gratis familieateliers in de studio van Hartmuseum. Familieatelier, dat is voor kinderen en voor ouders. En die zijn op woensdag 27 december, woensdag 3 januari en zaterdag 6 januari. Verder is er iedere dag een gratis instaprondleiding door een van onze gidsen, door de Julius Caesar tentoonstelling. En zijn er 10 pop-up concerten in het museum. Meer informatie op onze website hartmuseum.nl en kijk dan onder activiteiten. Dat was het, verleten en tot over 2 weken.